Dit is alweer de vierde uitzending van de gemeente Ebenezer. En misschien heeft u ze allemaal gehoord. Dat zou best kunnen. Dan heeft u de eerste keer gehoord de geschiedenis van Ebenezer, het ontstaan. En daarna hebben we gepraat over je hoeft niet bang te zijn. Vorige week hadden we als thema, ik geloof, op mijn manier, waarbij we ons afvroegen, is dat ook de juiste manier? En vandaag willen we met elkaar praten over schriftindeling. Maar voor ik daarmee begin, wil ik nog even in herinnering roepen dat we, sprekende over geloof, wat knappe mensen daarvan zeggen, en toen heb ik aanhalingen gedaan uit een ochtendblad van professor Faber en van Terlinde, waar professor Faber een boek besprak en zei, God is aanroepbaar. Ik zei nog, dat zijn zulke mooie woorden. Ik roep het maar even bij u op, om er weer een beetje in te komen. Het is geweldig dat we God, een God hebben die aanroepbaar is. En uiteindelijk heb ik u laten zien dat het gaat niet om uw geloof, maar het gaat God om het geloof van Christus Jezus. En daar geloven we aan. Ik heb in die uitzending ook nog gesproken over de formulering van een begrafenisliturgie van Huub Oosterhuis. En die probeerde de onzekerheid van de mensen die om een graf staan, probeerde hij mee te voelen door te spreken over een tastend geloof. En weet u dat er ook Bijbelse woorden zijn van troost bij zo'n gebeuren? In de Bijbel, alleen het is jammer, misschien dat het in uw vertaling ietsje anders staat. Maar in de Bijbel is er een gemeente die verschrikkelijk ongerust is. Want die hadden die heerlijke boodschap gehoord van Paulus over al dat heil, maar de Heere Jezus kwam niet terug en er stierven wel mensen. En toen sprak Paulus niet over een tastend geloof, maar toen sprak Paulus over iets geweldigs en zei erbij dat we elkaar daarmee moeten vertroosten. Vaak vertalen we daar, vermaand elkander met die woorden. Maar er staat, vertroost elkander met die woorden. Je kan in droeve omstandigheden, of in welke omstandigheid ook, een mens zijn ziel niet troosten, met te zeggen, geloven is afwezigheid van God. Geloven is een leegte. Ik geloof ook niet dat het een diepe troost is om te spreken over tastend geloof. Ik denk dat het veel geweldiger is om elkaar te troosten met die woorden die Paulus ervoor geschreven heeft. Want als het nou toch gaat over rouw, dan zegt Paulus aan broeders die dat toen niet wisten. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 13, zegt Paulus, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Ja, moet u goed luisteren. Dat zegt Paulus niet, maar dat zegt de Heren. Want Paulus zegt, dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden die achterblijven, tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapene voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel, en bij het geklank ener bazuin Gods, neerdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levende, die achterbleven, samen met hen, op de wolken, in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. Vertroost elkander, dat staat er feitelijk in de grondtekst. Vertroost elkander dus met deze woorden. Kijk, even inhakend op vorige week. Het gaat een ziel in nood. Gaat het niet om afwezigheid van God. Het gaat ook niet om tastend geloof. Maar ik denk persoonlijk, en dan mag u gerust zeggen, ben ik niet met u eens, maar ik denk persoonlijk dat de troost uit Gods woord door Paulus wordt uitgesproken. Wij vertroosten elkander met deze woorden in die droeve momenten dat we de Heere bij de bezuin Gods tegemoet zullen gaan op de wolken. Dat is iets geweldigs. Dat weet ik wel, dat iedereen die de Bijbel kent en zegt dat hij de Bijbel gelooft, het hier niet mee eens is. We hebben dat al heel lang, hebben we dat Bijbelgedeelte geschrapt. Informeert u maar. Bij iemand die de Bijbel heel goed kent, dan zal u waarschijnlijk te horen krijgen dat deze troost geen echte troost is, maar een overspannen toekomstverwachting van Paulus. Dan nemen we die woorden niet serieus en zo is er veel troost weggenomen bij de mensen. Wat willen we nou in deze momenten van samen met elkaar praten? In een van de eerste diensten zei Gertie, die ons programma presenteert, dat we u niet iets wijs willen maken, maar we willen u wijs maken. Niet voor niets heet de stichting die deze uitzendingen verzorgt Mens en Bijbel. En het is misschien helemaal niet populair om in deze tijd dat de Bijbel in een heleboel huisgezinnen dicht is gegaan en misschien nooit meer openkomt, om vanuit de Bijbel te spreken. Maar we hebben in Ebenezer een diepe ervaring met dat geweldige woord van God. En daarmee bedoel ik precies wat ik zeg. Daarmee bedoel ik niet een vertaling, maar ik bedoel datgene wat de Heere God gesproken heeft tegen die geweldige mannen Gods die dat moesten opschrijven. Er is een troost. Er is een ongelooflijk anker voor je ziel. Daar kan je je op verlaten. Echt op verlaten. Daar kan je de koers door vinden, de vaste koers in het leven. Ik hoorde pas iemand uit de luchtvaart. En misschien dat u dat ook weet, maar ik vond het toch wel heel bijzonder. Dat is iemand die alles te maken heeft met vliegtuigen, met ontwerpen met testen van vliegtuigen, enzovoort. En die vertelde me, vorige week, dat men in vliegtuigen instrumenten heeft, die hoe dat vliegtuig ook keert en wendt en op zijn kop gaat, of op zijn zijkant gaat, dat die instrumenten zo zijn uitgedacht, dat ze altijd de juiste koers aangeven. En toen vertelde hij erbij, dat bijna alle vliegtuigongelukken, als men dat na gaat zoeken, dat men dan als reden vindt, dat op een gegeven moment piloten hun eigen instrumenten niet vertrouwen. Dat lijkt me ook heel moeilijk, om als een vliegtuig gaat glijden of gaat draaien, om dan nog te vertrouwen op dat instrument wat ervoor gemaakt is om in alle omstandigheden de juiste koers aan te geven. Veel piloten schakelen dan ineens over op hun vakkennis, op eigen inzicht. En vaak komt het voor dat als ze op hun gevoel proberen de situatie te redden en niet op hun instrumenten, dat ze naar de aarde vliegen terwijl ze denken dat ze omhoog gaan. Dat is heel triest, dat is echt waar. En zo is het ook, het is maar een voorbeeld, maar zo is het ook bij mensen. Het enige kompas wat in alle levenssituaties de juiste koers aangeeft, dat is Gods heilig woord. En dan gebruik ik altijd Gods woord, als ik bedoel, God heeft in het Grieks gesproken, in het Nieuwe Testament. En de Bijbel, zoals u en ik die kennen, is daar een vertaling van. En bij vertalen gaat het woord van God door de gedachten van een mens heen. Dat is heel moeilijk. Heel moeilijk. Dat zou iedere leraar in Frans of Duits of Engels u kunnen vertellen. Dat vertalen heel vaak een keus is naar de gedachten van een mens. En dan kom je ver van wat er feitelijk behoort te staan. Nou, die woorden die ik u net zei, aansluitend op, ik geloof wel op mijn manier, van vorige week die uitzending. Er is een manier van God in zijn woord. En ik geloof dat een mens dat niet mag afdoen, alsof Paulus een verkeerde toekomstverwachting had. Paulus was een apostel van de Heere, speciaal geroepen voor niet-Joden, voor de heidenen. Daarom noemen ze hem ook heidenapostel. En Paulus moest van de Heere God voor de zielen die zo in de nood waren, als in de gemeente van de Thessalonicenzen, moest hij die zielen een waarachtige troost geven. Niet, God is afwezig. Niet, we hebben allemaal maar zo'n klein geloof, tastend geloof. Maar troost elkander met deze woorden, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat Jezus de dood heeft overwonnen en straks, wanneer dat ook maar zal zijn, de gemeente, zijn lichaam heet dat, zijn instrument, de uitgeroepen gemeente, komt roepen. En dat is in grote en verdrietige momenten, in erge druk in een mensenleven, is dat een zalige troost. Ik zei u, dat het niet gaat om ons geloof vorige week, maar om het geloof van Jezus. En daar geloof ik aan. En Jezus riep een dienstknecht. En niet de 12 discipelen die later apostelen werden voor het volk Israël. Maar hij riep één dienstknecht op de weg naar Damascus. Hij overstraalde hem met zo'n grote lichtglans dat hij dagen niet kon zien en in stilte bad, want de Heere die hem ontmoet had, had alle reden om verschrikkelijk boos op hem te zijn. En de man die het betrof, Saulus van Tarsus, ontdekte dat de Heere helemaal niet boos was, maar hem tegemoet kwam in het licht der liefde en hem riep, zodat hij een geroepen apostel zou worden voor de heidenen, voor koningen en voor de kinderen Israëls. En weet u wat nou zo jammer is? Zelfs gelovigen geloven dat niet. Die zijn op een heel andere manier vaak met Gods woord bezig. En ik weet dat heel goed, want ik was vroeger ook zo bezig. Dan klopt het niet als je heel erg eerlijk bent. En als je dan gelooft dat het bij God altijd moet kloppen, dan markeert er wat aan onze manier van Bijbellezen. En daar wilde ik het nou vandaag met u over hebben. Er is een unieke wijze om Gods woord juist te verstaan. Maar dan moet je niet alle zaken die God aan Israël belooft op jezelf betrekken. Dan laat je staan wat voor Israël is. En je luistert wat voor jou is. Dat heb ik een naam gegeven. Dat, ja, ik weet ook niet goed hoe dat ik u dat duidelijk moet maken, maar het is misschien het allerbelangrijkste wat u in uw leven zou kunnen leren. Om dat allerbelangrijkste aan te geven, heb ik gedacht aan het woord schriftindeling. Nou, schrift met een hoofdletter, dat is de Heilige Schrift. Indeling, dat is op de juiste wijze naar Gods woord luisteren. En niet God laten zeggen wat u denkt, maar luisteren tegen wie spreekt de Heer, in welke omstandigheden, en is dit wel of niet voor mij. Als je zo met schroom Gods heilig woord wil benaderen, dan zult u ontdekken dat God een enorme, liefdevolle God is, die werkt volgens een bepaald plan om uiteindelijk tot zijn doel te komen met alle mensen. Hoe dat nou precies in elkaar zit, nou, daar hebben we het dadelijk even over. Schriftindeling, zei ik. Dat is een moeilijk begrip en als ik eerlijk ben, en ik wil alleen maar eerlijk tegen u zijn, hebben een heleboel gelovigen een beetje hekel aan dat woord. Want als je de schrift op de juiste wijze indeelt, dan raak je veel dingen die je zelf bedacht hebt, raak je kwijt. En een mens wil altijd hebben en niks kwijtraken. Zo was het ook in mijn leven. Ik dacht, toen ik dit voor het eerst goed ging begrijpen, dacht ik dat ik al mijn oude vertrouwde zaken, zoals ik bezig was, met God en met gebed en met de Bijbel, ik dacht, dat raak ik dan allemaal kwijt. Maar weet u wat ik kwijtraakte? Ik raakte mijn eigen gedachten over God kwijt. En ik ging verstaan wat God in zijn woord duidelijk wil maken aan de mensen. Nou, als ik over schriftindeling met u wil praten, dan denk ik, ga er nou eens rustig bij zitten even. Dat is ook de reden waarom dat we net zulke mooie en rustige muziek hoorden. Want je moet er even bij nadenken. We leven immers in zo'n ontzettende drukke tijd. Alles schreeuwt en alles is in een jachtig tempo bezig. Nou, dan hebt u ook wel eens zo'n moment dat al dat jachten en jagen je tegen de borst staat. Tegenwoordig is haast nergens tijd voor. En iedereen heeft haast. Dan zou je bijna naar de tijd van vroeger terugverlangen. Niet dat het toen zo'n beste tijd was, maar één ding is zeker. De mensen hadden vroeger de tijd voor zichzelf en de tijd voor elkaar. Zou dat nou door de trekschuit gekomen zijn? Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik dat zo voor me. Lekker, met z'n allen in de roef, of bij mooi weer op het dek, en al pratend naar de plaats van bestemming dobberen. Toen maakten ze op hun dode akkertje een wereldreis van Rotterdam naar Delft. En af en toe zullen zij misschien wel gemopperd hebben op de nieuwe tijd. Kijk, zei er dan een, er gaat weer zo'n snelheidsduivel. Kijk, daar gaat de postkoets. Ja, vanuit de trekschuit gezien was dat natuurlijk heel modern en ging dat heel hard. Nou, mij niet gezien in zo'n ding, zei de juffrouw met het karabiesje die in de hoek zat. Mensen, wat een tijd moet dat geweest zijn. Ze smoorden een pijpje en ze kwamen er toch wel. Maar zo idyllisch zal het in die tijd heus niet geweest zijn. En het is maar goed dat de tijd niet stilgestaan heeft. Want al is het misschien nu een tijd van jachten en jagen, het moderne leven heeft heel wat meer comfort. Zaken waar men vroeger niet van kon dromen, zijn nu voor ons en voor onze kinderen de gewoonste zaken der wereld. En het verlangen naar de goede oude tijd is feitelijk een miskenning van al de geweldige zaken die we nu allemaal bezitten. Kijk maar om je heen, ik noemde het net. Een vliegtuig met instrumenten waarop men haarscherp de andere deel van de wereld ondanks mist en ondanks storm kan bereiken. Denk eens aan uw auto. Als je de straat in kijkt, dan zie je al het hele autopark van Rotterdam. En achter veel auto's hangt gelukkig een caravan. Daarmee kunnen we rust zoeken. Als de stad ons te druk wordt. We hebben ontzettend veel voor op vroeger. En het is de vraag of dat het wel reëel is om de klok terug te willen zetten. Weet u dat misschien heel onbewust mensen op geestelijk gebied de klok graag terugzetten? Dan blijft men steken bij de zaken die men vroeger, maar als kind al, geleerd heeft. En met die geestelijke waarde probeert men dan de problemen van vandaag het hoofd te bieden. Dat is feitelijk net zoiets als in de trekschuit zitten en het tempo van de Orient Express te willen bijhouden.
Dat gaat gewoon niet. Je hoeft het niet eens te proberen. Maar op geestelijk gebied probeert menigeen het toch. Dat vind ik zo aardig. In dat liedje wat Toon Hermans zingt, dan heeft hij het over de geestelijke waarde van vroeger. Toen hij thuis, met het hele gezin, en als Toon dat beschrijft, dan heeft hij het niet over veel rijkdom, hoor, uit die tijd. Dat ze allemaal met hun knietjes op het koude zij lagen. En dan het Onze Vader baden. En nu hij zo'n beroemd artiest is, klinkt dat heimwee door in zijn liedje van de engel Gabriel. Oh, wat verlangt hij terug naar toen het allemaal nog zo lekker en zo gemakkelijk ging. Kijk, dat bedoel ik een beetje met het beeld van die trekschuit. Soms kan een mens het zo moe zijn. Dan verlangen we terug naar de geestelijke waarde van onze kindertijd. Toen ons bidden, misschien door moeder geleerd, was: ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. En dan keek je als kind met stralende ogen als je amen zei en je kreeg de kus van mama of van papa en je dook onder de dekens en elk probleem was op dat moment afgelopen. Met die geestelijke waarde van onze kindertijd, zei ik, proberen vele volwassenen in de moderne tijd het hoofd te bieden aan dat jachtige leven. Dat gaat niet. Je hoort zo vaak, mijn oma zei, en daarom is iets waar. Of, mijn vader zei altijd, maar heeft u zelf wel eens gekeken wat bijvoorbeeld God zegt? Zegt God nu echt wel de dingen zoals u ze vroeger leerde? Of vindt u het moeilijk om oude, vertrouwde dingen zelf te toetsen aan het woord van God? Hoort u wat ik zeg? Ik zeg niet dat u alle dingen moet beproeven, want dat bedoelt God helemaal niet, en velen zijn daardoor de weg kwijtgeraakt, omdat ze menen dat Gods woord dat zegt. Maar Gods woord zegt helemaal niet dat we alle dingen moeten beproeven. Dan zouden we misschien in duisternis raken, zonder dat we er ooit nog uit konden komen. Ik ken wel mensen die op zo'n wijze op zoek zijn geweest. Maar Gods woord zegt, toetst alles. En toetsen, dat is wat bijvoorbeeld een goudsmid doet. Als hij zijn toetssteen pakt en daar het goud langstreept en dan kan zien of het echt is of dat het namaak is. Zo zouden we alles moeten toetsen, ook die vermeende waarden die misschien in storm geen stand hebben gehouden, waarvan we gedacht hebben dat God niet machtig was, uit onze ervaring gezien, en die we niet getoetst hebben aan zijn woord. Altijd, als ik u iets zou mogen leren, en u zou iets van me willen leren, altijd moet u alle dingen, hoe vertrouwd u er ook mee bent, toetsen aan Gods woord. In mijn leven heb ik ontdekt, en dat is geen nieuwe ontdekking,
Misschien heeft u het zelf ook zo ontdekt. Dat ik er met de trekschuit van vroeger, vandaag aan de dag, niet kon. En ik geloof dat velen tot die ontdekking gekomen zijn. Misschien leerde u van uw ouders, overigens met alle respect, wel dezelfde zaken als ik. Gelovigen gingen naar de hemel en ongelovigen niet. En dan zeg ik het nog maar zachtjes. Ik zat op de lagere school al met dat probleem. Het was een christelijke school in de Roderijse Laan, net om de hoek van de Bergweg. En ik zat dus wel goed. Maar hoe moest het met mijn vriendjes die op de Rooms-Katholieke school in de Veurstraat zaten? Die kwamen natuurlijk nooit in de hervormde hemel. En wat dacht u van dat Papua-kind in Nieuw-Guinea? Nou, het was dat ik iedere maandag een cent in het bakje van de zending gooide en er dan een klein stootje tegen gaf, zodat het poppetje wat erop zat hard begon te knikken met zijn kopje van dankbaarheid, want anders had hij toch zeker geen schijn van kans om in onze hemel te komen. En nou denkt u misschien dat ik er een grapje over maak, maar dat was heus mijn probleem. En niet alleen toen, maar ook later. Van gelovige vrienden en van kennissen werd ik later ook niet veel wijzer. Ze zeiden bijna allemaal hetzelfde. En niemand wist nou precies hoe het zat. Ze konden zelfs niet vertellen hoe het er in de hemel uitzag en wat we daar gingen doen. Want als daarover verteld werd, hadden ze het niet over de hemel, maar hadden ze het over straten als van goud en paarlepoorten, waar wij dan op de een of andere manier met palmtakken zouden zwaaien. En later ontdekte ik dat die straten als van goud niet boven zijn, maar dat dat geschreven woord in Gods woord van het nieuwe Jeruzalem, dat van boven naar beneden neerdaalt. Nee, er klopt iets niet. Of ik kan beter zeggen dat er een heleboel niet klopte. Maar daar kon je niet goed over praten. Dat werd direct voor ongeloof versleten. Gek, hè? Alles moest je leren om in de maatschappij mee te kunnen, maar geloofszaken moesten in het roefje van de trekschuit blijven. Gezellig. En op een dag ben ik uitgestapt. Nee, niet uit het geloof, maar uit dit traditionele geloven. Ik las bij Paulus dat we een voorbeeld moesten hebben van gezonde woorden. Dat stond in de brief aan Timotheus, in de tweede brief en in 13e vers. En ik heb me afgevraagd, wat zijn dan gezonde woorden? En toen ik wat verder las, in het 15e vers, zei Paulus dat we bij het woord der waarheid recht tevoren moesten trekken. Dat wil zeggen, we moeten niet alles op één hoop schuiven en eruit nemen wat ons past, maar we moeten grenzen stellen die God stelt en die niet proberen te verleggen. Ik ging vragen stellen, ook in geloof of beter gezegd, juist in geloof, mag je eerlijk vragen stellen. En die hebben ook recht op een eerlijk antwoord. En als mensen dan geen antwoord kunnen geven, dan ga ik het God zelf vragen. Weet u wat ik daarmee bedoel? Daarmee bedoel ik bidden. Bidden. Of de Heer me zo'n inzicht wil geven in zijn woord, dat ik ook andere mensen daarmee tot zegen kan zijn. En ik durf tegen u wel eerlijk te zijn. Dat is een dagelijks gebed geweest. Het staat immers zo simpel in Gods woord als iemand wijsheid tekortkomt, dan moet hij bidden. Niks bijzonders is dat dus. Wat misschien wel bijzonder was, was het antwoord dat God later, veel later gaf. En ineens ging ik verstaan dat men mij geleerd had de Bijbel te lezen alsof die voor mij alleen geschreven was. Als er Israël stond, las ik gewoon de kerk. En als ik een belofte tegenkwam, paste ik die meteen op mijn situatie toe. En zo was ik heus de enige niet. Heel wat serieuze gelovigen wordt dat geleerd. Tekenen van het komende koninkrijk, genezingen, profetie, het gold allemaal voor mij. En als die tekenen er niet waren, mankeerde er wat aan mijn geloof. Zeg Gods woord dat nou echt? Nee, zo zegt Gods woord dat niet. Als u een Bijbel bij de hand heeft, moet u echt hem even pakken. En dan kijken we wat Gods woord zegt. En dan kan ik u wel gelijk vertellen wat men zegt dat u daar moet lezen. U moet daar lezen, zegt men, zegt die God, maar zeggen de mensen, een taakverdeling. Maar wat God daar laat klinken, is een juiste schriftindeling. Als u opzoekt Galaten 2, dan leest u een verslag van Paulus, die apostel die voor niet-Joden geroepen was, die gewerkt heeft onder de heidenvolken, die gesproken heeft tot ze over de genade Gods, en die dan op een gegeven moment terugkeert naar Jeruzalem. En in Jeruzalem, daar was Petrus en Johannes en Jacobus, dat waren de zuilen van de Joden-Christengemeente die op de Pinksterdag was ontstaan. En dan zegt Paulus dit, nadat hij gesproken heeft met de voormannen van de gemeente te Jeruzalem, terugkomend van de evangelieprediking aan de heidenen. En dan zegt hij, maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie der onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus, die aan de besnedenen, immers hij, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenvolken. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, reikte Jacobus, Kefas, dat is Petrus, en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen en zij zouden naar de besnedenen gaan. Alleen moesten we de armen blijven gedenken en ik heb me dan ook beijverd dat vooral te doen. Ja, als ik dat zo vlug lees, dan zegt u misschien, wat bedoel je nou? Maar kijk, ik bedoel precies wat daar nou door God is uitgesproken. Petrus werd belast met Johannes, met Jacobus, met alle andere apostelen, met het evangelie voor de besnedenen, voor Israël. En Paulus
werd belast met een ander evangelie van dezelfde Heer, namelijk het evangelie voor de niet-Joden. En dat heeft zo'n consequentie gegeven. En vanaf dat moment lijkt het wel of iedereen tot de boze zelf bezig is om de schriftdeling ongedaan te maken. Moet u straks eens luisteren. In het volgende uur, dan spreekt Dategorte over de verzoeking in de woestijn. En wat is dan de diepste kern van de verzoeking? Hij probeert de grens te verleggen. Hij probeert schriftindeling ongedaan te maken. En zo God te dwingen nu al te doen wat hij voor later beloofd heeft. Kijk, door schriftindeling toe te passen, zoals God dat bedoelt, krijg je de zaken haarscherp op een rij. En dan zult u zien dat geloven moeilijk lijkt, maar heel eenvoudig is. En dat wilde ik u vandaag vertellen.
Zoals Gertie al zei, wil ik vandaag nog eens even met u over schriftindeling praten. Vorige week heb ik dat ook gedaan en toen ben ik geëindigd met het lezen van enkele verzen uit Galaten 2, vers 7 tot 11. En ik probeerde u daarmee duidelijk te maken dat er sprake was in dat Bijbelgedeelte van een duidelijke afspraak tussen Petrus, die daar Cephas genoemd wordt, Johannes en Jacobus. Jacobus was niet een apostel, dat was de broeder van de Here. Dus Petrus, Johannes en Jacobus aan de ene kant, en Paulus, de apostel der heidenen, aan de andere kant. En die afspraak die toen gemaakt werd, werd met een broederhanddruk bevestigd. Ze spraken af dat Petrus en al de andere apostelen van de Heer Jezus met het evangelie van de. In de MBG-vertaling, las ik u vorige week voor, staat voor de. Kijk, is het nou voor de of van de? Dat scheelt een heleboel. Ik denk dat de vertalers dat moment, die afspraak tussen Paulus en tussen de apostelen, de hoofden, de zuilen van de gemeente Jeruzalem, ik denk dat de vertalers dat zien als een soort taakverdeling. En daarom vertalen ze, hoewel dat er niet staat in het Grieks, vertalen ze voor de heidenen. Maar er is een evangelie van de heidenen en van de besnedenen. Daarom zegt de tekst dus, naar waarheid zoals het in de grondtekst staat, dat Petrus en de andere apostelen gingen met het evangelie van de besnedenen. Nou, nu weet wie de besneden werd. Wij worden niet besneden. Maar het volk van God, de Joden, die zijn besneden. Dat is een teken van het verbond. Dat Petrus en al de andere apostelen gingen met het evangelie van de, niet voor de, maar van de besnedenen naar de Joden, naar de besnedenen. En Paulus, als enige, en dat zou u nooit moeten vergeten, Paulus als enige ging met het evangelie van de voorhuid, heet dat, Dat wil zeggen, het evangelie van de onbesneden mensen. Dat is dus een ander evangelie naar de heidenvolken. En toen heb ik gezegd dat het bij die afspraak niet om een taakverdeling ging van hetzelfde evangelie, maar om wat ik schriftindeling zou willen noemen. Daar gaat het om in die afspraak tussen de zuilen van de Jeruzalemgemeente, de Joden-Christengemeente en Paulus die terugkwam van evangelieverkondiging aan de heidenvolken. Had Paulus nou een Israël-evangelie verkondigd? Als we in zijn brieven daarover lezen, dan heeft hij verkondigd de genade Gods. Niet de wet, het evangelie der wet, maar hij heeft de genade Gods verkondigd en hij heeft het evangelie Gods verkondigd. Dat is het goede bericht dat God bezig is alles onder zijn voeten te stellen. Nou, en als u leert om die zaken op de juiste manier te onderscheiden, moet u goed luisteren wat ik zeg, want dat is ontzettend belangrijk wat ik u probeer te leren. Dat geeft u het juiste inzicht in Gods heilig woord, daar ben ik van overtuigd. Het gaat niet om iets te scheiden, maar om te onderscheiden. Op de juiste manier, dan worden een heleboel zaken waar u misschien met vraagtekens zit of met grijze plekken waar u misschien nooit geen antwoord op gekregen hebt, die worden daardoor duidelijk. Het evangelie voor de besnedenen is een ander evangelie dan Paulus moest prediken. Petrus en al de andere apostelen verkondigde dat het koninkrijk nabijgekomen was en dat het volk zich moest bekeren. Die boodschap, of dat evangelie, ging gepaard met tekenen van dat koninkrijk, totdat Israël tijdelijk terzijde komt te staan. Paulus heeft een ander evangelie van dezelfde Heer. En dan kan ik me best voorstellen dat als u hoort een ander evangelie, dat u even schrikt. En dat u zegt, ik ken maar één evangelie. En dan kan een ander nooit goed zijn. Maar heeft u wel eens een concordantie opgeslagen van het woord evangelie? Zo'n trefwoordregister waarin u dan ineens al die plaatsen ziet waar dat woord voorkomt. Als u dat doet, dan leest u dat er een evangelie is van het koninkrijk. En er is een evangelie Gods. Er is een evangelie van Jezus Christus. Er is een evangelie van Christus Jezus. Ik zou u misschien wel een heleboel andere evangelieën nog kunnen opnoemen. Het evangelie der verzoening. Het evangelie der wet. We moeten wel even weten waar we het over hebben. Het is zo ontzettend waar wat ik u vertel. Petrus en de andere apostelen zijn belast met het evangelie van het koninkrijk. Paulus wordt als enige door de verheerlijkte Heer, door Christus Jezus, die hem ontmoet op de weg naar Damascus, wordt hij geroepen om een geweldig evangelie der genade, een evangelie der verzoening te verkondigen van diezelfde Heer aan andere mensen, aan niet-Joden. En aan een individuele Jood. Het volk als zodanig heeft de koning afgewezen. En toen in Handelingen 3, vers 17 tot 21, Petrus vol van Gods Heilige Geest het koninkrijk opnieuw aanbood, werd het duidelijk in het boek Handelingen dat ook daar het volk als volk nee tegen zegt. En dan komen ze terzijde te staan en roept God een apostel der heidenen. Dat is zo'n geweldige zaak. En die apostel, die Saulus heette en tot Paulus wordt, die heeft een ander evangelie, een evangelie der genade, van dezelfde Heere. En hij verkondigt het evangelie der genade aan de heidenvolken. En dat riep bij de Joden veel verzet op. Begrijpelijk. Ze leefden immers nog in de veronderstelling dat eerst het gehele volk bekeerd moest zijn, om dan tot zegenkanaal voor de andere volkeren te worden. Een koninkrijk van priesters, tot heil, tot licht der heidenen. En in hun gedachten, ook in Petrus' gedachten, kon God geen andere weg gaan dan middels zijn volk waarmee hij een verbond had. Daarom, toen een godvrezende heiden, Cornelius, Petrus liet roepen om te komen, toen weigerde toch Petrus. Toen was het al lang Pinksterdag geweest. Maar de Heere moest hem 3 keer een visioen laten zien en zeggen dat hij moest nemen en eten, en Petrus heeft het steeds afgeweerd. Ik heb nog nooit iets onreins aangeraakt. Petrus wilde niet naar Cornelius, de godvrezende heiden. Waarom niet? Omdat Israël als volk nog niet bekeerd was. Een heiden kon hoogstens erbij komen, proseliet worden, noemen ze dat. Maar een heil, een genade, een evangelie, een goed bericht, rechtstreeks naar de heidenen, dat ze gered zijn in het offer van de Heer Jezus, dat was te veel. En daarom hebben ze veel verzet, heeft die boodschap gekregen van de Joden. Dat is begrijpelijk, want ze leefden in de veronderstelling dat eerst het hele volk bekeerd moest zijn, om dan pas tot zegenkanaal voor de andere volkeren te worden. En zolang dat nog niet gebeurd was, wilden ze niet veel van de gerechtigheid Gods buiten de wet om, door het geloof van Christus Jezus horen, zoals Paulus dat schrijft in Romeinen 3, vers 21 en de volgende verzen. In feite is er ook in onze dagen nog niet zoveel veranderd. Er zijn maar weinig gelovigen die het evangelie, zoals Paulus dat verkondigde, durven nazeggen. Paulus zegt namelijk dat God de redder is van alle mensen, in zonderheid van de gelovigen. Maar u hoort dikwijls genoeg prediken dat God 2 einddoelen schijnt te hebben, namelijk gelovigen naar de hemel en de anderen naar de hel. En om daarom te ontkomen, daaraan te ontkomen, moet men dan kiezen voor Jezus. Nou, ik ben het met een kiezen voor Jezus van harte eens, maar niet om aan de hel te ontkomen. Door onze keuze nu te maken, gaan we tot het lichaam van Christus, tot de uitgeroepen gemeente behoren. En mogen we de Heer nu al gaan dienen. Maar om gered te worden, is niet afhankelijk van onze keus, maar afhankelijk van de Heere die uitriep, het is volbracht. En met zijn bloed ons rechtvaardigde en met zijn dood ons verzoende. Hij verzoende de ganse schepping met God de Vader op het kruis van Golgotha. En daarom is het ook zo geweldig wat er staat in Romeinen 5 vers 18. Heeft men u dat wel eens verteld? Als u een Bijbel heeft, kunt u het opzoeken en zelf meelezen. En voor mij hoeft u dan geen enkel woordje te veranderen. U kunt gewoon lezen wat er staat. We willen u namelijk niet iets wijsmaken, maar wij willen u wijsmaken met dat wat er staat geschreven. In Romeinen 5 vers 18 zegt de Heere door Paulus derhalve. Dat zou je kunnen vertalen in onze spreektaal met daarom. Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen. Er staat niet voor gelovige mensen. Er staat niet voor Joodse mensen. Maar er staat, Goddank, voor alle mensen door één daad van gerechtigheid, door dat wat onze Heere Jezus deed, voor al die mensen, tot rechtvaardiging ten leven. Heb u daar nou van terug? Alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Wees nou eens eerlijk. Heeft u er wel eens over horen preken? Gewoon zoals het daar staat. Ik geloof namelijk met heel mijn hart dat het waar is wat er staat. Dat God, die louter liefde is, in het volbrachte offer van zijn zoon, door die ene daad, alle mensen, zal rechtvaardigen ten leven. Waarom heeft men u dat nou niet geleerd? En toen ik daar over zat te denken, viel ineens mijn oog op een grote kop van het artikel van A.A. Spijkerboer in Trouw van maandag 18 juli. En wat ik daar las, dat is uit mijn hart gegrepen en daarom trok het meteen mijn aandacht. Want met grote letters staat er boven: de kloof overbruggen tussen wat dominee weet en wat hij durft te zeggen. Dus de kop die geeft aan dat er een kloof is tussen hetgeen dominee weet en tussen dat wat dominee durft te zeggen. Nou, ik ben net zoals u waarschijnlijk zo vaak tegen zaken aangelopen waarvan ik geloof dat men ze weet, maar ze niet durft te zeggen. En jammer genoeg ben ik ook tegen zaken aangelopen die men wel durft te zeggen, en waarover Gods woord zo duidelijk spreekt, dat ik geloof dat men ze niet weet. Maar misschien bedoelt A.A. Spijkerboer wat anders. En daarom lijkt het me goed er eerst even bij stil te staan. Hij bespreekt in dat krantenartikel het boek van dominee Douwe van der Sluis. Dat heet De Bijbel lezen. En het is uitgegeven door Boekencentrum Den Haag. Nou, zullen we met elkaar eens kijken wat A.A. Spijkerboer daarvan zegt? Onder de kop die ik u noemde, de kloof overbruggen tussen wat dominee weet en durft te zeggen. Waarom durft hij niet te zeggen wat hij weet? Dat is toch een eerlijke vraag? Dat zou geweldig zijn, want ik denk dat dominee veel weet. Nou, A.A. Spijkerboer zegt, sommige gemeenteleden raken in alle staten wanneer ze horen dat alleen de hoofdstukken 1 tot 39 van het boek Jesaja van de profeet zelf afkomstig zijn. En dat de hoofdstukken 40 tot 54 van een profeet zijn die veel later leefde. En dat de hoofdstukken 55 tot 66 van een derde profeet zijn, die nog weer veel later leefde. Voor het wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel staat het vast dat het boek Jesaja op zijn minst in deze drie stukken uiteenvalt. En voor het onderzoek staat nog wel meer vast, waarvan gemeenteleden zouden schrikken als ze het wisten. Waarom schrikken ze dan? Omdat ze denken dat door het wetenschappelijk onderzoek de Bijbel aan flarden gaat en ze dus het woord van God kwijt zijn. De predikanten, vertelt A.A. Spijkerboer, hebben bij hun opleiding aan de universiteit kennis gemaakt met het wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel. Maar, omdat ze weten dat je in de gemeente grote moeilijkheden kunt krijgen, als je daarover begint, houden ze er het liefst hun mond maar over. Er is dus een kloof tussen wat de dominee eigenlijk wel weet en wat de gemeente gelooft. En die kloof kan nu overbrugd worden door een boek dat Dr. Anders Douwe van der Sluis, docent Bijbelwetenschappen aan de Hogeschool Holland in Diemen, heeft gepubliceerd. Van der Sluis schrijft voor mensen die de grondtalen van de Bijbel niet kennen en die geen of nauwelijks een vooropleiding hebben. En zijn boek zit helder in elkaar en hij geeft er zelfs oefeningen bij, zodat je kunt kijken of je begrepen hebt wat hij heeft uitgelegd. En alles komt aan de orde. Dat de openbaring van Johannes maar net, met de hakken over de sloot, de kanon van de Bijbel heeft gehaald. Daarmee wordt bedoeld dat dat boek er bijna niet in de Bijbel was gekomen. En dat er verschillende verschillen zitten in de oudste handschriften van de Bijbel. En dat het eerste hoofdstuk van het boek Genesis veel jonger is dan het tweede. En dat de boeken van Mozes eigenlijk een lappendeken zijn waar je nauwelijks uit wijs kunt worden. Dat je de boeken van Mozes dan ook weer als één groot geheel kunt lezen, omdat het uiteindelijk aankomt op de gestalte die de tekst definitief heeft gekregen. Waarom hetzelfde verhaal door Matthäus en Marcus en Lucas verschillend verteld wordt, enzovoort. En als je in een winter met het boek aan de gang gaat, weet je net zoveel als je dominee, of meer. Maar voor het wetenschappelijk onderzoek, en dat is voor Van der Sluis net zo, is de Bijbel geschreven door mensen die dachten dat ze iets over God te zeggen hadden. Heb je dat goed gehoord? Want dit wordt heel belangrijk, wat hier gezegd wordt. Voor het wetenschappelijk onderzoek, en dat is ook zo voor dominee Van der Sluis, die de boek schrijft, is de Bijbel geschreven door mensen die dachten dat ze iets over God gezegd hadden, te zeggen hadden. En weet u wat ik nou steeds gedacht heb? En wat ik nog denk, gelukkig? Ik denk dat Gods woord niet een boek van mensen is, maar dat God zich openbaarde aan mensen en door zijn geest mannen inspireerde om dat geweldige over God te schrijven. Wetenschap niet uit. Dat was maar even een opmerking terzijde, die ik vanuit mijn eigen geloof te bedde bracht. De tekst gaat dan verder in dat krantartikel, en of die mensen dat dan echt gedaan hebben, laat de wetenschap in het midden. En nou is mijn vraag de volgende, zegt A.A. Spijkerboer. Als je ziet dat de Bijbel op een heel menselijke manier tot stand is gekomen, en als je dus de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek ervan laat gelden, en als je dan ook gelooft dat al die Bijbelschrijvers, hoe dan ook, zeggen dat de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, de enige God is, en dat ze die boodschap met zijn diep ingrijpende gevolgen op hun lezers willen overdragen, ben je dan ook wetenschappelijk bezig? Als je probeert te peilen wat de Bijbelschrijvers op hun hart hebben en hun boodschap in je opneemt, doe je wat zij zelf graag gezien zouden hebben. En ik zou niet weten wat daar onwetenschappelijk aan is. Je gaat dan wel van een vooronderstelling uit, namelijk dat ze het echt over God hebben. Maar als je bij het wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel doet, alsof je in het midden kunt laten of al die mensen het nu echt over God hebben, is dat ook maar een vooronderstelling. Je doet er goed aan je vooronderstellingen meteen om maar op tafel te leggen. En dat doet Van der Sluis niet. Gemeenteleden, die schrikken van het wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel, maken zich zorgen voor niets, of toch over iets, ruiken ze dat dit onderzoek de vraag of er nu echt iets over God gezegd wordt, doodgemoedereerd in het midden kan laten? Je zou een boek kunnen schrijven om te laten zien dat het wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel leidt tot een beter begrijpen van wat er echt over God gezegd wordt. Pas dan zou de kloof tussen wat dominee eigenlijk wel weet en het geloof van de gemeente goed overbrugd zijn. Maar, en daarmee eindigt dan A.A. Spijkerboer, maar dat zou dan een gouden brug zijn. Een gouden brug. Dat waren de laatste woorden van dat artikel. Voor mij, en voor de honderden gelovigen in de gemeente Ebenezer, is die gouden brug de juiste schriftindeling. Waarom durft men Paulus al eeuwenlang bijna niet aan het woord te laten? Waarom gelooft men wel in redding van 1% der mensheid en niet in de redding der mensheid door het volbrachte werk van Jezus, de Zoon van God? Juist mensen die de Heere van harte lief hebben, maken de tegenstander tot overwinnaar door hem, de andere 99% der mensheid, toe te delen. En dat terwijl men toch heus gelooft dat onze Heere de dood heeft overwonnen. Is dat dan niet de laatste vijand die onttroond zal worden, als alles onder de voeten van Christus is gebracht door de Vader? Wij gelovigen gunnen anderen toch zeker wel dat God ook in hen alles wordt? Of is u geleerd dat God alleen in de gelovigen alles wordt? Zo zegt Paulus het gelukkig niet. Die kon ervan meespreken dat God liefde is en keiharde zondaren, zoals hij er een was, genade schenkt. In het volgende uur wordt daarover verteld. En dan moet u eens opletten hoe Christus Jezus, dat is de verheerlijkte Heer, Saulus, de verwoester der gemeente, tegemoet treedt. Niet in een donkere wolk met bliksem en vuur, maar in een licht feller dan de zon. Een ontdekkend licht, zou je kunnen zeggen. Maar daarover hoort u straks meer. Laten we maar even naar wat muziek luisteren. Dan kunnen die heerlijke waarheden wat bezinken. Ik kan niet anders dan zeggen wat ik weet. En de Heere geeft me daar de vrijmoedigheid toe. En een mens wordt er zo rijk van. Er zijn nog een paar zaken die ik weet. En vanuit Gods woord durf ik ze ook te zeggen. Soms doen mensen daar lelijk over tegen me. Maar dat is niet zo belangrijk. Ik zou het veel erger vinden als ik niet zou durven zeggen wat ik weet. En er schiet me ineens wat te binnen dat ik vorig jaar meemaakte. Echt gebeurd dus. Men had mij gevraagd voor een interview bij een theologische faculteit. En na afloop vroeg de interviewer wat bijbelstudieboekjes achter te laten voor het archief. En ik gaf een 20-tal boekjes en pakte het bovenste nog even terug, omdat daarop stond: is vrijdag goed? En wat bescheiden vroeg ik aan de doctorandus: u begrijpt zeker wel waar dat op slaat. Is vrijdag goed? En tot mijn stomme verbazing, zei hij: je bedoelt zeker daarmee dat Jezus nooit op vrijdag gekruisigd werd, dat het op een donderdag was. En toen die mijn verbazing zag, zei hij lachend: dat weten ze hierboven allemaal. Ik was sprakeloos. En even dacht ik nog dat hij met hierboven weten ze het allemaal de hemel of zoiets bedoelde. Maar hij maakte duidelijk dat hij de theologische faculteit van de verdieping hoger bedoelde. En wat ontdaan stamelde ik zoiets van: dat weten ze hierboven allemaal. Maar waarom vertellen ze het de mensen dan niet? Als ik het ze leer, word ik voor een ketteranger gezien. Wat dom van me, achteraf gedacht. Want het is natuurlijk heel begrijpelijk dat men dat niet durft te zeggen. Dan zou de zondag wel eens heel anders komen te liggen dan men al eeuwen geleerd heeft. Want dan is Jezus Onze Heere, precies zoals de schrift dat zegt, op één der sabbatten opgestaan. En de mensen was immers geleerd dat de zondag de dag des Heeren was. En misschien draait u nu de knop om en wilt u het liever niet horen. Maar bedenk dan even dat ik vertelde dat dit gezegd werd tegen mij op de theologische faculteit. Want daar weten ze blijkbaar maar al te goed dat er in het opstandingsverhaal in het Grieks zevenmaal gezegd wordt dat het op één der sabbatten was. Weet u waarom? In de week dat de Heere gekruisigd werd, vielen er twee sabbatten. Eén daarvan was een der sabbatten die men de dag na Pesach moest gaan tellen tot aan de Pinksterdag. En de andere was de normale weeksabbat van vrijdagavond tot zaterdagavond. En op die weeksabbat is de Heere vroeg in de morgen opgestaan. Ieder blijkt dat te weten, behalve de gemeente niet. Er is een kloof tussen wat dominee weet en durft te zeggen. En nou heb ik het niet over bijbelwetenschap, maar ik heb het over ongelooflijke waarheden in Gods heilig woord. Geleerd wordt het u en mij niet. Misschien durft men het niet. En dat is de kloof die er loopt. En die verantwoordelijk is voor heel veel problemen die er niet zouden zijn als men gewoon zei wat er staat geschreven. Er zijn nog een paar andere zaken die men ook niet durft uit te spreken. En eerlijk gezegd wil ik met u over, of moet ik zeggen juist over, die zaken praten in deze uitzendingen. Als u daarnaar wilt luisteren en met me de schrift wil onderzoeken, krijgt u oneindig veel licht op levenszaken. Dan komen zaken aan de orde die men niet durfde leren, maar wel waar zijn. En de waarheid maakt vrij van alle wind van leer. Kijk, schriftindeling is geen luxe, maar bittere noodzaak om het geweldige woord van God voor u en voor mij vandaag aan de dag te verstaan. Dan krijgen we inzicht in Gods liefde en in zijn heilshandelen. Paulus gebruikte gezonde woorden en zei dat we niet te beschamen arbeiders moeten zijn bij het snijden, het rechtsnijden van het woord der waarheid. We vertalen dat als recht tevoren trekken. En daarmee verkondigde hij het heerlijke evangelie van de zalige God. En die God wil zich ook aan uw hart, misschien aan uw teleurgestelde hart, openbaren. Ik wil nog heel even tegen u zeggen, als u dat wilt, dan stel ik me voor dat we in de komende uitzendingen wat dieper op al die belangrijke zaken ingaan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de vraag, hoe lang duurt eeuwig? Ik kan me voorstellen dat het voor u een vraag zou kunnen zijn. Wat is de dood? En wat komt erna? Misschien hebt u in uw leven gehoord over een God van hel en verdoemenis. En ziet u voor uw ogen allerlei vlammen. Misschien is het goed om eens te praten over wat is de hel? Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt hoe zit het met genezing. En een eerlijke vraag zou zijn, hoe zit het met profetie en met het spreken in nieuwe tongen? Misschien dat u zich afvraagt, hoe zit het met het plan van God? Dat zijn allemaal vragen. En in een der eerste uitzendingen zei ik al dat eerlijke vragen recht hebben op een eerlijk antwoord. En een eerlijk antwoord geven we u graag. Opdat ook in uw leven de liefde van God voor u en alle mensen volkomen mag worden.